Gemeente, ik herinner u aan de dienst aanstaande vrijdag, op de Goede Vrijdag. Die zal beginnen, zo de Heer wil, om 7:00 en dan zal een extra collecte worden gehouden voor de ondergrondse kerk. Aanstaande zondag, op de eerste paasdag, wordt van u een extra gave gevraagd voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En ik herinner u ook nog aan de Bijbelkring die we deze week aanstaande dinsdag weer hopen te houden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 5e vers van Psalm 27. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 27, vers 5. Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit de Hebreeënbrief, ditmaal het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 16. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 107. 107, het 4e vers. Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet, want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat ten verstorvene zo velen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zaad dat aan de oever der zee is, het welk ontallig is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben ze van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt God zich hunner niet, omdat om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij met elkaar Gods woord beluisteren zoals we dat vinden in het 14e vers van Hebreeën 13. Hebreeën 13 en daarvan nu het 14e vers. Nadat we in de voorbereiding op bij vers 12 en bij de avondmaalsviering bij vers 13 hebben stilgestaan, vanavond in de nabetrachting het 14e vers, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. We willen samen God zegen bidden. Barmhartig en getrouw God, voor de tweede maal op deze dag gunt u ons het voorrecht om samen onder uw woord te verkeren. Het woord des levens en der zaligheid. En weer wilt u tot ons spreken. Open onze oren en ontsluit onze harten. En geef dat het woord ingang mag vinden in onze harten en dat het daar zijn werk mag doen. Wat zouden we eraan hebben, heren, als we alleen maar hier luisteren en horen en als het daarbij bleef en als het verder niet ging en als het verder ook geen uitwerking had. Zou het ons baten als we alleen maar kerkgangers en hoorders van het woord zouden zijn? En als het nooit eens vrucht droeg en nooit eens zo ver kwam in ons leven dat we daders des woords gingen worden. Dat we nooit eens waarachtig zouden geloven. En dat we nooit op uw roepstem ons tot u zouden wenden in bekering en geloof. En daarom wat wij van u begeren, Heere. En dat is dat gij het zo wilt maken dat wij meer zijn dan alleen hoorders des woords. Dat gij het zo wilt maken door uw Heilige Geest. Dat we meer zijn dan alleen maar kerkgangers. Maar dat gij door uw Heilige Geest dit wilt bewerken. Het zij dat dat voor het eerst is in ons leven. Het zij dat gij het bij vernieuwing en bij herhaling doet. Dat wij waarachtig mogen geloven in datgene wat u in uw woord ons zegt. En dat we het mogen leren doen, Heere, wat u ons voorhoudt. En dan gaat het vanavond in bijzonder ook in deze uren van nabetrachting en dankzegging om een boodschap die gij aan uw volk en kinderen meegeeft. En wat hun roeping is, uw roeping in hun leven. En wat gij van hen verwachten moogt, op grond van wat gij aan hen wilde schenken. Heren, dan hebt u er recht op dat zij, zoals onze tekst ons dat tekent, mensen zijn die het diep beseffen hier geen blijvende stad te hebben. Maar de toekomende te zoeken. Hebt gij er recht op, Heere, dat al degenen die u vrezen leven als gasten en vreemdelingen op de aarde, in het besef onze wandel is in de hemelen. Dat is dan ook tot verheerlijking van uw naam. Maar Heere, waar u recht op hebt, dat krijgt u nog niet altijd van uw kinderen. dat geven ze u nog niet altijd. Ook al is het bij tijden hun hartelijke begeerte om u uw recht te geven, daarmee zijn ze nog niet zover dat ze het met der daad ook doen, want er is nog zoveel dat hen terug kan houden en zoveel dat hen toch nog weer van hun heilige en schuldige plicht afhoudt. En er is toch nog weer zoveel, heren, waarin de zonde blijkt, de zonde die overgebleven is, de zwakheden van het vlees, de boze lusten van het vlees, de ongelovigheid. En dan moeten ze het belijden dat ze zich toch weer niet met zulke ijver tot u begeven als zij wel schuldig zijn. Heren, maar daarom wat zij nodig hebben ook na het avondmaal is uw gedurig geleide, de voortdurende beïnvloeding en de bearbeiding door uw Heilige Geest, dat gij hen voortdurend ook genade geeft om pelgrims te blijven, daar nooit bovenuit te groeien, ook niet te willen groeien. Maar heren, nu bidden wij van u dat gij hen niet alleen de weg wilt wijzen, dat gij hen niet alleen hun plicht wilt tonen, maar dat gij al degenen die u vrezen ook genade wilt geven om niet anders te leven dan zoals uw woord het voorstelt. Dat leven in diepe afhankelijkheid van u, dat leven waarin het erom gaat. Heren, wat wilt gij dat wij doen zullen? Schenk dat, o God, uit de volheid van uw genade. Ook dat is er alleen als uw geest ons bedient. We bidden van u, Heren, dat uw woord dan zo tot zegen mag zijn. En dat alle die u vrezen ondervinden mogen dat gij aan hen denkt en dat gij hen dat onderricht uit uw woord nog schenkt. Maar Heren, er zijn ook meer mensen in de kerk dan alleen Godvrezenden. Er zijn er die denken dat ze hier wel een blijvende stad hebben. Daar moeten we van bekeerd worden. Van die gebondenheid aan het vergankelijke, van dat zoeken van de vervulling van ons hart en de bevrediging van ons hart hier in deze wereld, daar moeten we van bekeerd worden. En we moeten het toch in ons leven leren zien, Heren, anders kan het nooit goed zijn met ons. Dat wat uw woord zegt vanavond de waarheid is. Open de ogen van hen wier ogen daar nog voor gesloten zijn. En doe ons zien, o God, dat het noodzakelijk is, maar dan ook absoluut noodzakelijk om te leren andere dingen te bedenken dan de aardse. Te leren te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Ach, schenk daartoe ook uw Heilige Geest en wilt gij bekeren in ons midden hen die onbekeerd zijn. Wilt gij door uw Heilige Geest datgene wat nu nog voor u ontoegankelijk en gesloten is, het hart dat niet naar u vraagt, dat niet naar u zoekt, dat u niet vreest en dat ook geen poging doet om u te kennen, wilt gij door uw Heilige Geest bewerken dat zulke harten eens voor u mogen opengaan, Heren. En dat zulken het eens mogen gaan beseffen wat gij zulke verloren zondaren als wij van nature zijn nog wilt geven. O, wilt gij dan genadig aan onbekeerden gedenken. Heer, ook al zoeken ze dan hun eigen zaligheid niet en al zijn ze misschien nog nooit in hun leven eens bezorgd geweest over de toekomst van hun onsterfelijke ziel. En al hebben ze misschien nog nooit eens nagedacht over de vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God, dat zulken dan toch eens tot stilstand mogen komen. En dat er eens bezinning mag komen, een heilige ongerustheid. Ja, dat zulke nog eens mogen worden bewogen om u de Heere te zoeken. Nu zijt ge nog te vinden, Heere. Nu is het nog mogelijk om met God verzoend te worden. Nu is het nog de dag der zaligheid. O, laat toch die dag niet voorbij gaan. Ik bid van u, Heere, dat gij vanavond ook gedenken wilt aan hen die menen te kunnen ingaan en toch niet kunnen. Uw woord waarschuwt ons voor het gevaar van zelfbedrog. Heer, en dat doet uw woord niet voor niets. Uiteindelijk, elk mens heeft een bedriegelijk hart. Wie op zijn hart vertrouwt is een zot, zegt de schrift. En toch doen we dat zo menigmaal. We hebben onze eigen gronden en onze eigen leunsels en steunsels. We hebben onze eigen gerechtigheden en we bouwen erop. Heren, er moet zoveel tegen de grond in ons leven. Voordat wij op die enige grond en dat enige fundament Christus Jezus staan. Uw volk moet het ook leren, heren, om veel te verliezen en veel kwijt te raken. Maar uw woord tekent het ons, heren, dat er ook zijn die op een zandgrond bouwen. En die wel de gedaante hebben van Gods zaligheid en wel de naam van Christen en misschien ook de naam van een pelgrim. Die net doen alsof ze gasten en vreemdelingen zijn op de aarde, maar die toch de toekomende stad niet echt zoeken, omdat ze het hier ook best hebben. Heren, wij bidden van u dat als er zulken in ons midden zijn, gij door uw Heilige Geest en door het zoekend en doorzoekend werk van uw Heilige Geest hen eens wilt bepalen bij de gevaren van het arglistig hart. Dat we daar niet op vertrouwen en onszelf ook niet wat wijs maken, maar opdat wij werkelijk leren om op geen andere grond te bouwen dan op die grond die gij gelegd hebt. En dan bidden wij ook nog voor diegenen die van uwentwege weten mogen dat gij toch in hun leven begonnen zijt. Die van uwentwege weten dat er toch genadewerk aan hen verheerlijkt is. En dat uw woord toch wel eens voor hen opengegaan is en dat dat toch wel eens tot hen gesproken heeft. En die vanmorgen toch weer net gedaan hebben alsof het niet zo was. Heren, wij bidden van u dat gij zulken ook wilt bezoeken en dan weet u hoe zulken op de rechte weg gebracht moeten worden. En hoe zulken geleid moeten worden en hoe zulken bij het licht van uw genade en door het werk van uw Heilige Geest het leren mogen om ook respect te hebben voor het heilig gebod van de Heere der Heren dat uw volk geacht wordt billijk te eren. Heren, dan willen wij u vragen dat gij zo in al onze noden wilt voorzien en dat gij in gunst en ontferming aan ons wilt gedenken en dat uw naam in ons midden verheerlijkt mag worden. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit de 119e psalm en daarvan het 10e en het 27e vers. 119 vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En vers 27, daar ik moet zien hoe snoodaards uw wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft het volk des Heren opgeroepen om tot Christus uit te gaan. Buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, daar kunnen ze hem ontmoeten, hem die de zaligmaker van zijn volk is, die zichzelf gaf als een offer voor de zonde van de zijnen, opdat door zijn offer hun schuld zou worden weggenomen. De Hebreeënbrief is er vol van dat thema, dat Christus de betere, de meerdere, hoge priester is, en ook dat Christus het ware offer is, en dat door en in deze priester, die tegelijk het offer is, Gods volk vergeving van zonden heeft. Wel nu, dan moeten ze ook tot hem gaan. Dan moeten ze bij hem een schuilplaats zoeken. En dat gaan tot hem, zoals we zagen, moet dan tegelijkertijd ook een uitgaan zijn. En als de schrijver dan eenmaal over deze roeping, deze plicht van Gods kerk heeft gesproken, dan gaat hij daar nog even op door. En dan voegt hij daaraan toe de woorden van onze tekst, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Uitgaan tot hem, want je kunt hier toch niet blijven. Uitgaan tot hem. En dat is dan tegelijk ook de typering van het leven van de pelgrim. God maakt zijn volk in deze wereld immers pelgrims, vreemdelingen, gasten, bijwoners. En zij hebben hier geen blijvende stad. En dit is hun vaderland niet. Maar ze zijn op reis. Ze zijn onderweg. Het gaat naar een toekomst toe. En die toekomst, dat is wat in onze tekst getekend wordt, de toekomstige stad, of wat in Hebreeën 11 genoemd wordt, het beter vaderland. De stad die fundamenten heeft, welks bouwmeester en kunstenaar God is. En zo wordt in de woorden van onze tekst het leven van Gods kerk in deze bedeling getypeerd als het pelgrimsleven. En dat is niet vreemd in de Hebreeënbrief. We hebben met elkaar gelezen uit het 11e hoofdstuk. En daar wordt teruggegrepen naar het leven van de patriarchen. Abraham, Isaac en Jacob. Die mede met Abraham erfgenamen van de belofte waren. En wat is het overheersende kenmerk in het leven van deze patriarchen? Wel nu, dat heb ik u zo pas al genoemd, dat zij hier op aarde vreemdelingen waren in een vreemd land. Ze waren in het land der belofte. Zeker, ze waren in het land der belofte, maar dat was voor hen toch nog een vreemd land. En ze woonden hier dan ook maar in tenten. En dat was alles omdat zij in de verwachting leefden van de stad die nog komen zou. De stad die de Heere hen op zijn tijd geven zou. Ze waren hier mensen die niet thuis waren, zegt ditzelfde 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben die van verre gezien en geloofd en omhelst. En ze hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Ze zochten een ander, dat is een beter vaderland. En daarmee bedoelt de schrijver van deze brief niet het vaderland waar ze al eens eerder uit weggereisd zijn. Daar hadden ze wel naar terug kunnen keren, zegt hij. Daar hadden ze tijd genoeg voor. Als Abraham dat gewild had, had hij weer naar Haran of had hij weer naar Ur der Galdeën kunnen terugkeren. Maar daar ging zijn hart niet naar uit. Zijn hart ging uit naar een beter, dat is naar het hemelse vaderland. Daar was hij begeerig naar. En zo worden ze getypeerd als mensen die op reis zijn. Pelgrims. Nou, dat gold van de aartsvaders. Maar geldt dat ook niet van allen die uit de gelovige Abraham zijn? Is ook in dit opzicht weer niet waar wat ergens anders geschreven staat, dat hij de vader aller gelovigen is? En zal dan ook in het leven van allen die in geestelijk opzicht Abrahams kinderen zijn, of ze nu uit de besnijdenis of uit de voorhuid zijn, uit jodendom of uit heidendom, geldt van allen die hetzelfde geloof met Abraham deelachtig geworden zijn, dan ook niet dat ze met Abraham het pelgrimsleven leren leven? In ieder geval, het geldt wel van de dichter van de 119e psalm, die als kind van Abraham niet alleen naar het vlees, maar ook naar de geest, want hij bezat het geloof van Abraham, voor zichzelf ook beleefd heeft dat hij niet meer is op de aarde dan een vreemdeling. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En dan bidt hij om geleide. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En hoe is het dan met de gemeente van het Nieuwe Testament? Abraham, Isaac en Jacob, wel, dat waren mensen die in een grijs verleden leefden. En als we van hen zeggen dat ze gasten en vreemdelingen waren, wel, wat betekent dat dan voor hun nageslacht? En die dichter van de 119e psalm, die zich ook dan ook al een vreemdeling wist, dat was tenslotte ook nog iemand uit de oude bedeling. Maar hoe is het dan met de gemeente van het Nieuwe Testament? De gemeente, mag ik u verwijzen naar wat de apostel Petrus daarover schrijft. In zijn eerste brief schrijft hij al aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Zo adresseert hij ze al. Daarmee typeert hij hen al direct naar dit aspect van het leven van Gods kerk op aarde, ook onder het Nieuwe Testament. Ze zijn vreemdelingen in de verstrooiing. En dat vinden wij ook in het vervolg van dit eerste hoofdstuk, als de apostel Petrus dan aanspoort tot een heilige wandel. En dan zegt hij: als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, uwer inwoning. En wie denkt dan ook niet aan een woord van de apostel Paulus in de Filippenzenbrief, als de apostel Paulus zegt: onze wandel, derde hoofdstuk, 20e vers, onze wandel is in de hemel. En dan gebruikt, en u hebt dat wellicht wel eens eerder gehoord, de apostel daar, het woord ons burgerschap, ons domicilie, ons geboorteregister, de burgerlijke stand waar we ingeschreven staan, is in de hemel. Daar wordt bijgehouden wie de burgers van het koninkrijk, van die toekomende stad zijn, die stad die fundamenten heeft. Daar staan Gods kinderen geregistreerd als kinderen Sions, ingeschreven in de registers die de Heere zelf bijhoudt. Maar de consequentie daarvan is, als je een burger van de hemel bent, dan ben je een vreemdeling hier op de aarde. Wel nu, u ziet dat het getuigenis van de schriften één is. En wat in het woord van onze tekst staat, dat geldt van, dat wordt bevestigd door vele andere getuigenissen in Oud en Nieuw Testament. En we mogen zonder enige aarzeling zeggen dat ook de gemeente van Christus onder het nieuwe verbond gekenmerkt wordt en daarom ook gekenmerkt dient te zijn door het vreemdelingschap. Want we hebben hier geen blijvende stad. En iemand die nu waarlijk de Heere vreest, en vanmorgen en vandaag toegepast ook op het avondmaal, iemand die waarlijk een oprechte avondmaalganger is, die zal zijn eigen leven toch ook getypeerd en beschreven moeten vinden in de woorden van onze tekst. En die krijgt dan tegelijk in de woorden van onze tekst niet alleen een beschrijving van hoe zijn leven is en hoe het door genade geworden is, maar die ziet zich ook hier geplaatst voor de roeping van Gods wegen. Om het hier op aarde niet te zoeken, maar om te blijven zoeken en met inspanning te zoeken naar die toekomende stad. Ja, dan inderdaad, dan geeft het woord van onze tekst richting aan het leven van hen die vanmorgen avondmaal gevierd hebben. Althans, diegenen die dat dan de rechte weg gedaan hebben. Laten we met elkaar nadenken over wat het woord van de Heere in deze woorden, in deze tekst zegt. Allereerst natuurlijk, we hebben hier geen blijvende stad. Anders dan wij van nature denken, anders dan wij van nature zouden wensen, is dit de werkelijkheid. Van nature denken we zo niet. Van nature vinden we ons beeld in de dwaas die in de 49ste psalm beschreven wordt. Zijn hart denkt, mijn huis zal eeuwig zijn. En zal eeuwig bestaan en van kind tot kind gedurig overgaan. Dat is de mens van nature. Maar het is anders dan wij ons wijs maken. Het is anders dan wij ook zouden wensen. De werkelijkheid is, en dat is niet alleen zo omdat Gods woord ons dat zegt, maar de praktijk laat het ons ook zien. Wij hebben hier geen blijvende stad. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. En eens is deze wereld oud geworden en komt het einde van deze bedeling. Niet waar, dat zegt de schrift ons toch? Waarom hebben we hier geen blijvende stad? Omdat de wereld niet blijft. Zoals nu is, zo blijft het niet. De wereld gaat onder. De elementen zullen brandende versmelten en vergaan. En afgedacht nog van wat er met de wereld gaat gebeuren, wat gaat er met ons gebeuren? Waarom hebben we geen blijvende stad hier? Omdat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. We moeten een keer vertrekken uit deze sfeer, uit dit land, uit het land der levenden. We moeten gaan de weg van alle vlees. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Dat is toch de werkelijkheid? Gods woord zegt het ons en de boodschap komt vanuit het woord dan ook tot ons, dat we ons erop zullen voorbereiden, want wij zullen sterven. Dat is nu eenmaal een gegeven sinds Genesis 3, sinds de mens van God afviel, sinds hij zondaar werd. Toen is ook waarheid geworden, toen is ook in werking getreden dat oordeel dat God al gedreigd had. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Daarom, wij hebben hier geen blijvende stad. Een jaar of wat, 70 of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. Zo lang zijn we hier en velen bereiken die leeftijd nog niet eens. Ik weet het, er zijn er ook een aantal die iets verder mogen komen en die iets langer mogen leven. Maar al bereiken we de grens van de 100 jaren dan nog, blijkt het toch weer waar te zijn. Hier geen blijvende stad. Niemand is hier ooit gebleven. Er zijn generaties geweest waar geen spoor meer van terug te vinden is. En als de wereld blijft voortbestaan, gemeente, over 50, 60, 70 jaar is er geen spoor meer van ons terug te vinden. Dan zijn we allemaal op een enkele uitzondering na weg, weg van deze wereld, weg uit het land der levenden. Sommigen zijn dan al jaren weg, anderen zijn misschien kort daarvoor gestorven. Maar we zijn weg, zoals de hele generatie die uit Egypte getrokken was, omgekomen is in de woestijn en hun lichamen zijn gevallen in de wildernis. En niemand van hen die dat wonder door de doortocht door de Rode Zee heeft meegemaakt, is in het land Kanaan binnengekomen op 2 uitzonderingen na. Zo gaat het ook ons. Wat we meegemaakt hebben en wat we vandaag nog meemaken. We mogen vanavond nog onder de prediking van het woord van God uit deze tekst zitten. Maar er komt een tijd dat heel deze generatie verdwenen is. Weggedaan van de aardbodem. En dan zal toch inderdaad de praktijk ook ons leren. Hier hebben wij geen blijvende stad. En waarom is dat nog meer zo? Wel, gemeente, al mogen we misschien nog lang leven en al hebben we misschien nog vele jaren te goed. Wat u in dit leven meekrijgt, dat is allemaal onzeker en onstabiel. Boston zegt, alle dingen in deze wereld staan op 2 lamme benen. Onzekerheid en ongenoegzaamheid. En dat is waar. Alles wat wij hebben, gezondheid en krachten en werk en noemt u maar op. Bezit en geld en goed en vreugde en blijdschap. Het staat op 2 lamme benen. De ene heet onzekerheid, want het kan een dag, een uur later weg zijn. En de andere heet ongenoegzaamheid, want je hebt er niet genoeg aan en je kunt er niet mee sterven. En je kunt er niet mee voor God verschijnen. Daarom, wij hebben hier geen blijvende stad. Daar zullen we rekening mee moeten leren houden, gemeente. Deed u dat al in uw leven? Of leeft u nog als iemand die denkt, nou, het gaat hier nog wel en ja, we hebben hier toch nog zoveel en zit u daar dan nog helemaal aan vast? Houd er toch maar rekening mee dat u er van los moet komen. En als we er zo krampachtig aan vasthouden en als het ons zoveel waard is dat we er niet van kunnen scheiden, dan zal het sterven ons nog verschrikkelijk moeilijk vallen. Want dan moeten we loslaten en dan wordt het ons, als we het niet eerder hebben leren loslaten, als we er niet eerder los aan kwamen te zitten, dan zal het ons uit de handen gerukt moeten worden. We gaan toch sterven. En nu zeg ik niet dat je elke dag aan je dood moet denken. En nu zeg ik niet dat je elke dag voor die werkelijkheid geplaatst moet staan van te moeten sterven. Als God dat op je hart bindt, dan kun je er niet onderuit, dat is ook zo. Maar we moeten er wel mee leren rekenen. En de consequentie daarvan is dat wij hier op aarde iets anders moeten gaan leren zoeken. En dat we het niet meer van dit leven op aarde moeten verwachten. Want die mens is nameloos arm die het hier zoekt. Die hier bevrediging zoekt. Dat is allemaal ijdelheid. Dan heeft de prediker volop gelijk als hij het leven van deze stad en van dit verblijf en van dit land en van deze sfeer beschrijft. Dan zegt hij, ijdelheid der ijdelheid, het is alles ijdelheid. En dat is geen pessimisme. Dat is niet iemand die de dingen van de zwarte en van de zwaarmoedige kant bekeek. Dat is niet iemand die we kunnen laten praten, omdat hij nou eenmaal, nou ja, hij had nou eenmaal zo'n sombere kijk op het leven. Dat is het geïnspireerde woord van God. Dat heeft die prediker niet gezegd omdat hij zo'n zwartgallig mens was, maar omdat de Heilige Geest hem inspireerde. Daarom heeft hij het gezegd, opdat wij het ook zouden leren. Ijdelheid der ijdelheden. Het is alles vergankelijkheid en nietigheid en het gaat allemaal voorbij. Bouw daarom daar niet op en verwacht het daar niet van. En laat dat uw hart niet vervullen en zoek daar geen bevrediging in. De mens is toch niet voor deze wereld geschapen. De mens is toch niet geschapen om hier altijd te zijn. Hij heeft een bestemming. En wat is nou die bestemming? En waar is hij nu op weg naartoe? Woelt u nog voor het aardse en voor het vergankelijke. Bent u nog als die man uit de 49ste psalm, men brengt bijeen en niemand weet wie het straks tot zich nemen zal? Maar als God ons genade gaat schenken, dat we de dingen gaan zien in zijn licht, zoals hij ze geopenbaard heeft en zoals zijn woord het ons voorstelt, dan gaan we het hier met het woord van onze tekst ook eens zijn. Dan gaan we dat erkennen. Niet als een feit alleen, maar als een werkelijkheid waar we zelf ook volledig bij betrokken zijn. Dan gaan we het erkennen omdat we het in ons eigen bestaan gevoelen. Dan gaan we het erkennen omdat de Heere het op ons hart bindt. Wij hebben hier geen blijvende stad. Maar dan wordt het ook werkelijkheid dat we naar een andere stad gaan zoeken. Een stad die wel blijft. De toekomende wordt hij genoemd, maar dat ligt natuurlijk voor de hand, die toekomende stad is een wel blijvende stad. Wat wordt daarmee bedoeld? In het licht van de rest van de Hebreeënbrief, met name het 11e hoofdstuk, denk ik dat wij hier moeten denken aan de hemelstad. Nietwaar, zo stond dat ook in het 16e vers van het 11e hoofdstuk. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse vaderland. Maar dat wordt hier afgewisseld met stad, vaderstad, hoe u dat verder ook noemen wil. De hemelse. De stad die toekomend is, is dan ook het nieuwe Jeruzalem, zoals het in het boek Openbaring genoemd wordt. Waarom is dat wel blijvend? Het lag licht voor de hand, omdat God de bouwmeester en de kunstenaar daarvan is. Omdat dat het koninkrijk is dat niet bewogen zal worden. Alzo, vers 28 van hoofdstuk 12, wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. God zelf, de bouwmeester en de kunstenaar van die stad, is blijvend. En omdat God blijvend is, is ook dit bouwwerk Gods blijvend. En de burgers van die stad zijn blijvend, want die daarin komen, die zullen daar niet meer uitgaan, zegt de schrift. Daar is namelijk geen dood meer, daar is geen verderf meer. En ze zijn daar altijd, in dat vaderhuis met de vele woningen, waar ze een plaats ontvangen, daar zullen ze altijd bij de Heere zijn. En daar zijn ze altijd in die stad ook veilig en geborgen. Daar zal geen kwaad de stad verstoren. En daar zal geen ziekte zijn. Geen van de inwoners daarvan zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Er zijn geen vijanden meer voor de muren van de stad die die stad benauwen en belegeren. Er is geen gebrek binnen die stad meer, waardoor doordat de voorraad opgeraakt is. Er zijn geen onderlinge twisten en er is geen tweedracht tussen de burgers van de stad, waardoor de stad verzwakt. Er is geen wangedrag van de vorst van de stad, zoals dat hier op aarde in vele gevallen het geval is geweest. Maar wat daar is, dat is alles blijvend, blijvend, eeuwig, onveranderlijk en onbewegelijk. En daarom staat er ook een stad die fundamenten heeft. Blijvende fundamenten, onwankelbare fundamenten. Nou, die stad is de pelgrim onderweg. Hij heeft het geleerd, hier kan ik niet blijven. God heeft het hem in zijn hart gelegd. Hier kan ik niet blijven. En nu is hij op weg naar een beter vaderland. Een beter vaderland, daar is hij op weg naartoe. Het wordt hier in onze tekst beschreven met het woord zoeken. Wij zoeken de toekomende. Hoe is dat dan zo gekomen dat die mensen zijn gaan zoeken? Kijk, u zoekt alleen maar naar die dingen die je mist. U zoekt naar die dingen die je graag bezitten zou. U zoekt naar die dingen die waarde voor u hebben. U zoekt naar dingen waar u begeerte naar hebt. En al het andere, daar zoekt u nu naar. Wie zoekt er naar iets dat volledig waardeloos is en dat geen enkele betekenis voor hem heeft? Als iemand iets kwijt is in het gezin en hij zegt, ja, waar is dat nou? En als een ander in dat gezin zegt, ja, maar wat heeft dat nou voor waarde? Waar zou je je nou daarom druk maken? Zou ik niet naar zoeken? Dan bewijst dat wat de ene waardeert, de ander van geen waarde acht. Nou, zo is het nou met dit zoeken ook. Er is een stad die fundamenten heeft. Er is een toekomende, een blijvende stad. En er is een volk dat daarnaar zoekt. En waarom? Omdat ze daar wat in gezien hebben. Omdat ze daar belang in bijgekregen hebben. Omdat hun hart daarnaar uitgegaan is. En wat ligt daar daarachter? Daar ligt dit achter, dat wat we hier hebben ons leeg laat. Wat we hier hebben is onzeker. Wat we hier hebben, dat vervult ons hart niet. Je mag nog zoveel hebben, nog zoveel goede dingen, maar daar kun je de honger en de dorst van je ziel niet mee lessen. Daar kun je de waarachtige vrede niet in vinden. Daar kan je hart niet mee vervuld worden. Je handen wel, en je mond ook, en je zakken ook. En je bankrekening ook, maar je hart niet. En als ons hart en de behoeften en de noden van onze hart, van ons hart en van onze ziel nu belangrijk gaan worden, dan gaat de mens ontdekken dat hij zoeken moet. Dus de veronderstelling van dat zoeken is dat hij ontdekt heeft wat hij kwijt is. Dat hij ontdekt heeft dat hij dingen nodig heeft die hij ergens anders niet kan vinden en niet kan krijgen. De achtergrond van dat zoeken, de vooronderstelling van dat zoeken uit onze tekst, is het besef dat je hier op aarde niet vinden kunt wat je voor je arme ziel nodig hebt. Het zoeken dat heeft vervolgens ook dit tot achtergrond, dat er geloof gekomen is. Want hoe kun je nou naar die toekomende stad gaan zoeken als je niet gelooft dat hij er is? Maar juist het geloof dat hij er is, is een aansporing en een stimulans geworden om op weg te gaan, om naar Sion te gaan vragen. Het geloof, waar is dat dan op gegrond? Wel, waar was dat bij Abraham, bij Isaac en Jacob op gegrond? Het geloof, dat is immers gegrond op de beloften Gods. Die beloften, zo staat hier in Hebreeën 11, hebben ze niet verkregen. De vervulling daarvan hebben ze niet ten volle verkregen. Maar ze hebben die belofte en dat beloofde goed wel van verre gezien. En ze hebben het geloofd. En ze hebben het in het geloof omhelst. En zo zijn ze reizigers, zo zijn ze vragers, zo zijn ze zoekers geworden, op grond van het woord van God, en dat is in hun hart ingegaan, en dat heeft wat teweeg gebracht, en dat heeft geloof in hun ziel gewekt. En zo zijn ze gaan zoeken, en zo doet de Heere dat immers nog. Als hij je ziel ontdekt als een gemis, aan de armoede en aan de ontoereikendheid van het aardse leven om dat gemis te vervullen. Als hij je ziel honger en dorst geeft naar de gerechtigheid, naar God zelf. En naar de heerlijkheid Gods en de zaligheid van Christus. Dan geeft de Heere er ook geloof bij. Geloof in de schriften dat hij er is en dat zijn woord waar is. En dat Christus een algenoegzame zaligmaker is. En dat een ieder die tot Christus komt ook werkelijk zaligheid van hem mag ontvangen. En dan een derde vooronderstelling bij dat zoeken. Behalve het besef van wat we missen en wat we kwijt zijn. En behalve het waarachtig geloof is er ook dit. voorondersteld bij die zoekers, dat zij uit de wereld en uit het aardse en bijzonder ook uit het zondige van de wereld zijn losgerukt, losgemaakt, en dat ze op weg zijn gezet naar die heilige stad. Dat is bewijs van het feit dat zij hier op aarde zijn weggetrokken uit de boze stad, uit de stad des verderfs. Zoeken de toekomende stad is een bewijs ook van waarachtige bekering, van genade die in het leven verheerlijkt is, waardoor een mens een ander mens geworden is, en waardoor hij niet langer de zonde begeert te dienen, maar waardoor hij de Heere begeert te dienen. Nou, dat ligt er allemaal achter. En als u dan vraagt, en wat is dan de inhoud en de aard en dat wezen van het zoeken, waardoor wordt dat gekenmerkt? Dan zeg ik, het is in de eerste plaats gekenmerkt door hartelijke ernst. Want dat is maar geen gril, dit zoeken. Dit is maar niet een bevlieging, dit zoeken. Nee, nee, hier zit ernst achter. En een ernstige begeerte ook. Waar komt dat dan vandaan? Waarom is het de mens ernst als hij die toekomende stad zoekt? Het geheim daarvan is dit, dat zijn schat daar is. En omdat zijn schat daar is, daarom is zijn hart er ook al. En dat geeft hem ernst. En dat geeft hem ook dat ernstige verlangen. Gelokt door het woord, wordt hij daar naartoe getrokken. Want hij kan niet bij die schat, bij die rijkdom, bij dat geluk dat daar is te verkrijgen, wegblijven. Daar is immers Christus. Daar is immers de volheid van de genade in Christus. Daar is immers de zaligheid. En dan zit er, en dat vloeit daar natuurlijk uit voort, en dat hangt ermee samen in dat zoeken ook, inspanning. Het is een werkwoord, zoeken. Er zit activiteit in. Op andere plaatsen in de Bijbel kom je het woord, laat ons benaarstigen tegen. En er moet ook heel wat voor gedaan worden. Er moet veel strijds gestreden zijn. En veel gebeds gebeden zijn. De Bijbel gebruikt woorden als werkt uw zelfzaligheid, strijd om in te gaan. Laat ons dan lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Allemaal woorden waarin een activiteit van de gelovige in uitgedrukt wordt. Zeker. Gods kinderen worden zalig omdat God hen zalig maakt. Het is u uit genade gegeven in Christus te geloven. Maar er is toch ook dat andere wat het woord ons voorhoudt. De heilige roeping en de dure plicht van ieder die zalig begeert te worden werkt. Niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Het wordt ons toch ook zomaar niet gegeven zonder dat we er actief om gevraagd, naar gezocht, om gebeden hebben. De Heere geeft het aan diegenen die hun mond wijd open doen, nietwaar? En ik zal hem vervullen, zegt de Heere. Laat ons benaastigen. Om roeping en verkiezing vast te maken. Zoeken. Dat is een zaak van inspanning. Met inspanning van alle krachten. Trouwens, dat weet u ook wel. Als je werkelijk iets kwijt bent en het heeft waarde voor je. Heb je geen rust meer. Dan heb je geen rust meer. Dan kun je het eten, zou je het eten liever uitstellen als het etenstijd is. Dan komt het ongelegen. En als je dan toch je aan de regel houdt, omdat het nu eenmaal orde in een gezin moet zijn, dan heb je onder het eten toch geen rust. En je zit te prakkezeren en te denken, waar kan het toch zijn en waar heb ik het gelaten en waar kan ik het vinden? En hoe moet het goed komen? En zodra er weer een gelegenheid voor is, en al moet je alles ondersteboven keren en al moet je alles uitzoeken en uitpluizen, je zoekt met inspanning van alle krachten. En zoveel dingen moeten dan voor dat ogenblik wijken. Want dat zoeken is de eerste activiteit die je vanuit het gemis betracht. Nou, zo is het geestelijk ook, zou het niet. Als een mens werkelijk wat gaat missen, als hij God gaat missen, als hij de zaligheid gaat missen, als hij de vrede in zijn ziel gaat missen, als hij gerechtigheid gaat missen, en al die dingen die je nodig hebt om voor God te kunnen bestaan, als je niets hebt om je arme ziel mee te bedekken, als je niets hebt om met vertrouwen de toekomst en de dag van je dood tegemoet te reizen, als je niets hebt dan alleen dit leven op aarde, deze stad die vergankelijk en verdwijnend is, dan zoekt de mens toch totdat hij gevonden heeft. Ja, en dan is dat zoeken ook een vrijwillig zoeken. Vrijwillig, niet gedwongen. De Heere legt het wel in hun hart, maar de Heere dwingt hen er niet toe. De Heere heeft tenslotte toch een volk dat gewillig is ook in het dienen van hem, in het zoeken naar hem. En het is ook een zoeken dat op een vast besluit berust. Het is het voornemen van het hart. En als er dan eens tegenslagen zijn, en als er eens ontmoedigende dingen zijn, en als je zoeken niet beloond lijkt te worden, en als alles te vergeefs lijkt te zijn, en als je dan al zo vaak gebeden hebt en er is nog geen antwoord, en als je zo vaak geworsteld hebt, maar de hemel lijkt gesloten te blijven, en je kunt God niet bereiken, en je voelt je zo arm en ellendig, geef je het dan op, keer je dan maar weer terug tot deze vergankelijke stad. Als de keus oprecht is, dan kan dat niet meer. Dan kan Christen in de pelgrimsreis ook niet meer terugkeren naar de stad des verderfs. Met al zijn ontmoedigende ervaringen in de poel moedeloosheid en bij de berg Sinaï en weet ik waar nog meer. Hij keert toch niet terug, want hij heeft zijn hart gezet, is zijn aangezicht gericht in de richting van Sion. Als er tegenslagen komen, dan kan het wel beproefd worden. En als er ontmoedigende ervaringen zijn, dan kan het wel zwaar op de proef gesteld worden. Maar het zoeken wordt niet gestaakt, o nee. Wie de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is niet bekwaam, niet geschikt voor het koninkrijk Gods. En daarom is dat ook niet een zoeken zo nu en dan en zo af en toe, maar een gedurig, een voortdurend zoeken. En waar gaat het dan om? Ja, om die stad. Die stad alleen, of om de bouwmeester van die stad, om de koning van die stad, om de God van die stad, om dat lam, omdat het lam daar is. Daarom zal het toch wel gaan, omdat het lam daar is. Als dat lam er niet zou zijn, en als God daar niet zou zijn, wat had je dan aan die paarle poorten? En wat had je dan aan die gouden straten? Zaligmaker aan het kruis zegt tegen de moordenaar die boetvaardig om genade gesmeekt heeft: gij zult met mij in het paradijs zijn. En dat is het wat de ziel begeert. Als je er zonder Christus moest zijn, al had je dan nog zoveel rijkdom en nog zoveel schoonheid daar te genieten, dan zou de hemel leeg zijn. Leeg. En dat gaat Gods kind ook goed beseffen. Ze niet genoeg hebben aan de hemel. Nee, dat zoeken zoals dat hier getekend wordt, u moet dat toch maar niet interpreteren als een hemel zoeken alleen. Dat is er wel. Mensen die de hemel zoeken om aan de hel te ontkomen. Mensen die naar de hemel zoeken om dan voor het sterven en voor na het sterven ook nog geborgen te zijn. Nee, maar dat is het in het leven van de echte pelgrim niet. Het motief, de drijfveer voor dat zoeken is het daar met de Heere mogen zijn. Daar altijd bij hem en met hem verenigd te mogen zijn. Nou, dat duurt dan nog even, nietwaar? Dat duurt in ieder geval nog totdat de dag des doods komt. En intussen dan? Wat begeert de ziel dan te ontvangen? Ik denk dat de ziel dan begeert iets van gelijkvormigheid aan die stad te mogen kennen. Het is de stad, het heiligdom van de Allerhoogste. Het is de woning van God. En alle die daar binnenkomen, die zijn gereinigd van ongerechtigheid. Want er komt geen vuile zon daar binnen. En als je nou echt zoekt naar die stad, dan zoek je hier op aarde al iets van de heiligheid van die stad in je leven te mogen kennen. Van de heiligheid van die stad. Dat vraagt om de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Voordat een kind van God in de hemel kan worden opgenomen, zal iets van de hemel in zijn hart zijn afgedaald. En ook iets van de heiligheid van de hemel. En dan is dat zijn bede en zijn verzuchting. Heere, geef me er wat van. Om straks, als ik binnen mag komen, daar binnen mag, binnen te mogen komen, waar ik hier op aarde al iets van heb mogen smaken. Straks, als ik van u het voorrecht mag ontvangen om in de straten van dat nieuwe Jeruzalem te mogen wandelen, hier op aarde al in het verkeer met u te mogen zijn geoefend. Maar voordat je dat hebt, begeer je toch ook nog wel voor jezelf hier op aarde tijdens je pelgrimsreis er zeker van te zijn dat je toegangsbewijs in orde is. Dat je een recht hebt om daar binnen te gaan. Want je moet daar wel op de deur kloppen. En dan word je wel onderzocht. En dan blijkt het dat er aan die deur nog mensen worden teruggestuurd. Velen zullen in die dag tot mij zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En de dwaze maagden blijken voor een gesloten deur te komen en de deur bleef gesloten. Dan moet het er toch wel hier op aarde tijdens het zoeken ons om te doen zijn dat we zekerheid ontvangen dat we daar straks binnengelaten worden. Dat we recht van toegang hebben. En hoe heb je dat recht van toegang? Eenvoudig gezegd, alleen als het bloed van Christus op je ziel is aangebracht. Als je de rol gekregen hebt, getekend is door Christus, waarop toelating gegarandeerd wordt in die stad die fundamenten heeft. En daar zoek je op aarde toch wel eens te bewijzen van, nietwaar? Dan is de ziel er toch wel eens begeerig naar dat de Heere dat is duidelijk tot de ziel wil zeggen. Zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Of zoals de dichter van de 86e psalm zegt, doe een teken mij ten goede. Heere, laat het me nog eens weten. Geef dat ik het eens zien mag. Dat ik het voor mijzelf met zekerheid geloven mag. Ik heb het wel eens geloofd. Maar dat geloof, dat moet vernieuwd en dat moet bevestigd en dat moet onderhouden worden. Geef, o God, opnieuw de blijken van uw gunst. Geef opnieuw de tekenen van uw genade. Geef opnieuw geloofsoog voor dat bloed van Christus aangebracht aan mijn ziel. Geef opnieuw de zekerheid en de rust en de vrede in mijn hart. Dat als ik straks komen zal
En als ik straks binnengelaten begeer te worden, ik niet te horen zal krijgen, ik heb u nooit gekend. Maar dat het dan tot me gezegd zal worden, komt gij gezegenden mijns vaders. Wel nu in het zoeken naar die stad, zoekt de ziel ook naar de bewijzen dat zijn toegangsbewijzen echt zijn. En dat zijn papieren door God zelf zijn uitgereikt. Dan hoeft hij ze niet zelf te schrijven. En dan hoeft hij ze niet op een listige manier zelf te fabriceren. Maar als hij ze van Gods wegen toegereikt krijgt. En als hij ze van Christus wegen betekend en verzegeld heeft gekregen. Dan mag hij gerust verder reizen. In het vertrouwen dat aan de hemelpoort hij geen onbekende God zal ontmoeten. Maar dat die God die hij in Christus heeft liefgekregen en die hij in Christus heeft mogen ontmoeten. Hem daar welkom zal heten in die stad die fundamenten heeft. Nou gemeente, het wordt tijd dat we met een woord van zelfonderzoek tot onszelf inkeren. Ook na het avondmaal toch weer zelfonderzoek. Ik heb zo pas al gezegd dat de ware godvruchtige avondmaalganger zichzelf wel zal dienen te herkennen in de woorden van onze tekst. Want dat is toch waar van allen die God vrezen. Niet waar? We hebben hier geen blijvende stad, maar ook dat andere. Wij zoeken de toekomende. Doet u dat? Stel die vraag uzelf eens. Doet u dat? Zoekt u? Wat zoekt u? En waar gaat het u dan om? Waar zit uw hart? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Is dat nou boven of beneden? Zoals de Heer Jezus dat zegt in de bergrede. Zijn er die een schat hebben op de aarde. Waar de mot kan werken en waar de roest kan werken en waar de dief kan komen en doorgraven en stelen. Maar er zijn er ook die hun schat hebben in de hemelen. Er zijn er ook die een erfenis hebben die onbevlekkelijk en onverderfelijk in de hemelen bewaard wordt. Nu, waar hoort u dan bij? En wat voor verlangen hebt u? Ah, we willen allemaal naar de hemel, maar gemeente, dat zegt nog niks hoor. Natuurlijk willen we allemaal naar de hemel. Wie wilde nou niet naar de hemel? Wie wilde nou naar de hel? Maar dat zegt nog niks. Er zijn genoeg mensen die naar de hemel willen, maar als zij altijd op de aarde konden blijven, dan zouden ze dat nog liever hebben. Als ze die garantie hadden dat ze altijd op de aarde zouden kunnen blijven, met allerlei gebreken en met allerlei zorgen en met allerlei moeite, best, dat zouden ze op de koop toenemen, maar dan zouden ze toch nog verkiezen om altijd op de aarde te blijven. Maar echt naar de hemel verlangen, dat is naar het diepste wezen en de aard van dat verlangen. Een naar Christus en een naar God verlangen. Dat vind je niet in deze wereld om het andere huis. Dat is vrucht van de genade arbeid van de Heilige Geest. Maar zie, als een ziel die genade van de Heere ontving, dan zou hij ook niet graag meer altijd in deze wereld blijven. Dan is het ook niet zo erg meer dat we hier geen blijvende stad hebben. Je zou het dan ook niet eens willen. Hier altijd, hier in deze zondige verdorven wereld, altijd. Je kunt zoals deze week nog niet eens een avond of een paar uur naar de radio luisteren om de verkiezingsuitslagen te horen of je wordt al vergiftigd met goddeloosheid en vunzigheid. In een nationaal programma moet God nog gelasterd worden en moet allerlei zonde op seksueel gebied nog verheerlijkt worden. Je kunt niet eens meer normaal zonder dat de vuiligheid van alle kanten op je afkomt in deze wereld staan. Zou je hier een blijvende stad willen hebben? Gods kinderen hebben geleerd een beter vaderland te zoeken. En hun hart is er eigenlijk al. Ach, niet volkomen. En niet altijd, maar er zijn toch tijden dat ze dat weer eens voelen. Dat dat daar naartoe trekt. Omdat de Heere daar is. En wat is er bij tijden een heimwee om bij hem te zijn. Om hem te mogen zien zoals hij is. Als een liefde in het hart tot hem, tot die zaligmaker van Golgotha gekomen is. Tot dat lam dat de zonde wegneemt. Tot die borg en middelaar die in zijn grote liefde de zijnen heeft lief gehad tot het einde. Als er wederliefde in dat hart is. Ach, dan zijn er ook tijden dat die liefde sterk is. En dat je begeert bij hem te mogen zijn. En dan is er weer dat zoeken. Dat heimwee zoeken, dat verlangen naar die rust, naar die ongestoorde gemeenschap, naar de zondeloosheid, naar de volkomen heerlijkheid die Christus nu ook nog niet heeft. Want er zijn er nog zoveel die zich niet aan hem onderwerpen. En de zaligheid is nog niet volkomen geopenbaard. Nou, is dat er in uw leven? En welke inspanning getroost u zich? Een wens, zo nu en dan, is niet voldoende. En u die avondmaal vierde, wat doet u nu? En wat is voor u nou eigenlijk dat zoeken in uw leven? Kunt u daarin meekomen als dat zo beschreven wordt als een zoeken met inspanning en een zoeken met ernst en een zoeken in vrijwilligheid? En een zoeken waarin de liefde tot de Heere spreekt en zo kunt u daarin meekomen. Verklaart dat eigenlijk ook hoe het gesteld is in uw ziel? Bent u zo'n pelgrim? Wandelt u in vreze de tijd uw inwoning? Bent u iemand die onderweg is? En die onderweg af en toe ook iets uit het paleis van de koning meekrijgt? En die daar diep dankbaar en diep verwonderd voor en over bent. Want de koning laat het zijn pelgrims op reis naar dat vaderland aan niets ontbreken. En op reis, op die pelgrimsweg, daar staat het woord waaruit hij ze onderwijst. Daar staat de tafel waaraan hij hun zielen spijzigt en laaft. Daar geeft hij hen de blijken van zijn gunst en zijn beloften mee. Daar reikt hij hen een staf uit waar ze op kunnen leunen. Daar geeft hij hen ook wel eens een plaats waar ze een ogenblik kunnen rusten. Maar toch, ze gaan weer verder en ze begeren pas dan echt te rusten als zij bij hem zijn. Getroost u zich die inspanningen? Er zijn er die met de minste moeite zalig willen worden. Er zijn er die zich als jonge vogels willen laten voeren, zonder dat ze er een stap voor doen of zonder dat ze er hun vleugels voor uitslaan. Zo gaat dat niet in het koninkrijk der hemelen. Nee, er moet veel strijd gestreden zijn en veel gebeds gebeden zijn. En dan zit u ook niet meer vast aan deze aarde, of wel? En dan zoekt u ook niet op deze aarde nog zoveel mogelijk mee te krijgen. En dan verstaan we toch ook het vermaan van de apostel, wees nou vergenoegd met de tegenwoordige, want de wereld gaat toch voorbij. En dan zijn we ook niet zo onder de indruk als de wereld ons wel eens gunstig gezind is. En waardering voor ons heeft, want we weten dat kan morgen veranderen. Ze zeiden tegen de Heere Jezus ook, Hosanna. En een paar dagen later was het kruisstem. En als er beproeving en verdrukking komt, dan gaat die pelgrim daar ook niet voor op te lopen. Dan vlucht hij niet weg en dan ontmoedigt het hem niet. En dan doet het hem niet slap en moedeloos ter neerzitten. Maar dan gaat hij dat toch ook geduldig dragen. Want hij krijgt de belofte mee op die pelgrimsreis, dat aan het eind van de reis ook al zijn tranen worden afgewist. En dat ook al zijn moeiten voorbij zullen zijn. Nu, dat is de weg voor de pelgrim, voor de waarachtige en de oprechte en de godvrezende avondmaalganger. Zoeken, zoeken de stad die fundamenten heeft. Laat dat nu ook uw leven mogen zijn door de genade Gods. Avondmaal vieren en geen pelgrim zijn, komt dat ook voor? Helaas, ja. Avondmaal vieren en geen pelgrim zijn. Dus hier wel een blijvende stad hebben, al zeg je met je mond van niet. Dat komt ook voor. Dat is helaas waar. Twee heren dienen. In de wereld alles vinden en daarin opgaan. En denken dat je onderweg bent naar de blijvende stad. Maar dat is zelfbedrog. Dat is zelfbedrog. En er zijn er helaas, en Gods woord zegt het ons toch, die in dat zelfbedrog leven. En eigenlijk onderzoeken zijn conscientie. En eigenlijk zei ook naastig in dit onderzoek: Heere, is mijn werk waar? Is mijn avondmaalgang waar? Ben ik een avondmaalganger en misschien geen pelgrim? Of ben ik door genade het een zowel als het ander? Dan is het pas goed. Een pelgrim zijn en geen avondmaalganger zijn, komt dat ook voor? Dat komt ook voor. Pelgrim zijn, het in de stad des verderfs niet meer kunnen uithouden. Het woord van de koning hebben leren lief krijgen. Ook wel eens iets hebben mogen smaken en zien van de Heere en van zijn goedheid. En toch geen gebruik maken van wat de koning als een voorschot van dat zalige hemelleven geeft. Toch geen gebruik maken van wat de koning nodig heeft geoordeeld voor zijn pelgrims onderweg. Toch geen gebruik maken van datgene wat versterking van het geloof bedoelt te geven. Hoe kun je dat tegenover de koning verantwoorden? Hoe kun je dat in overeenstemming brengen met gehoorzaamheid aan en liefde tot die koning? Hoe kan dat? En daar moet de ziel mee in de knoop komen. En dan moeten we het in die weg leren om naar de aard van het nieuwe leven ook gehoorzaam te zijn aan de wil en aan de opdracht van die koning die je ziel toch lief kreeg. En aan het woord van die koning waar je toch respect voor kreeg. En dan aan het eind van de reis, als al de pelgrims tenslotte thuiskomen. En als al de ellende en de moeite en de zorg en het verdriet en de leegheid en het ongeloof en de bestrijding van onderweg vergeten zijn, dan is tenslotte de zaligheid volkomen. Dan zullen we het de Heere leren toeschrijven. Van begin tot eind, Heere, was het uw werk. U voerde me uit. U leidde me door. U leidde me in. Het is alles uit God. En het is alles door God. En het eindigt ook alles in God. Dan is de pelgrim thuis. Dan kan hij de staf missen. Dan kan hij het pelgrimskleed afleggen. Dat gehavend is, wat geschonden is, dat vol vuil en vol stof geraakt is onderweg. En daar krijgt hij het kleed van de overwinnaar. Het witte kleed en de palmtak in de hand. En daar mag hij voor eeuwig genieten. De vervulling van al Gods belofte. En die daar geen deel aan hebben, hoe ver ze dan de reis ook meemaken, al is ze tot aan de poort toe, ze zullen vergaan. God roeit hen uit, die afvoereren en hem de trotse nek toekeren. De pelgrim zingt het bij tijden onderweg, zeker als hij weer geproefd en gesmaakt heeft aan de tafel des Heren dat de Heere goede tieren is, maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers. Zo past het ons om uw grote en heilige naam nog met oprechtheid te danken en te erkennen. U hebt ons deze dag en op deze dag uw goddelijk woord, zowel in hoorbare als zichtbare vorm geschonken. Draag gij er nu ook zorg voor, Heere, dat het alles vrucht mag dragen in ons leven. Dan weet u wat we nodig hebben. U kent in ieder van ons. U kent diegenen die uw dood verkondigd hebben vanmorgen. En u weet bij hoeveelen dat oprecht was. En u weet ook bij hoeveelen dat mogelijk slechts gewoonte, slechts vorm was. U weet ook diegenen die niet aangingen. U kent ze bij wie dat inderdaad een uiting was van het feit dat er geen echte band aan u is. Maar u kent ze ook, Heere, bij wie het toch eigenlijk anders moest zijn. U kent ze ook die niet aangingen terwijl gij wel nodigde, maar die om allerlei redenen aan u de Heere bekend toch niet kwamen. O, wij bidden van u, aangezien gij ons alle leven kent en al onze noden kent en precies weet wat we nodig hebben, wilt gij uw woord nu geadresseerd bezorgen. En wilt gij het nu zo doen werken in ons leven, Heere, dat het ons dat mag geven wat wij in deze dag en in deze omstandigheden ook nodig hebben. Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 143, het 10e en het 11e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.